Broers en zussen, gasten, hoeveel inwoners telt Groningen momenteel? Wie weet dat ongeveer? 200.000, 190, 200.000, zoiets. Het is heel vergelijkbaar eigenlijk met Jeruzalem, 2000 jaar geleden dan. In de tijd dat Jezus leefde, had Jeruzalem ook ongeveer 190, 200.000 inwoners. Hey, en stel je nou eens voor dat onze stad, Groningen, overspoeld werd door een miljoen toeristen. En niet over een heel jaar verspreid of iets dergelijks. Maar nee, echt een miljoen toeristen op één moment, in één week. En ze komen allemaal hetzelfde evenement te bezoeken. En ze moeten allemaal ergens eten, ze moeten allemaal ergens slapen, douchen. Ja, kunnen wij dat aan als Groningen, een immense organisatie? Ja, dan moet Noorderzon of zo, moet wel heel erg uitpakken om zoiets mogelijk te maken, überhaupt om dat aan te trekken. Ja, of het Groningen Museum, het zou echt een hele mooie tentoonstelling moeten hebben. Of KC zou nog net een tandje bij moeten zetten. Maar wat ook de attractie zou zijn waarop een miljoen bezoekers af zouden komen hier in de stad. Groningen zou het koesteren. Het zou onze stad met trots vervullen. Denk er maar eens even over na waar Friesland 11 steden en ongeveer 30 jaar voor nodig heeft. Hey, dat doen wij dan gewoon ieder jaar en in één stad. Hoppakee. Maar ja goed, het is dus niet zo. Maar weer even terug naar Jeruzalem, 2000 jaar geleden. Jeruzalem had wel die attractie. En Jeruzalem had de tempel. De tempel, jongens, kijk eens, wat een gebouw. Ongelooflijk. Herodes de Grote, de koning, op het moment dat Jezus werd geboren, de koning van de kindermoord in Bethlehem. Herodes de Grote, die was een groot, immens, megalomaan bouwproject begonnen. In het hele land trouwens, maar vooral daar in Jeruzalem. Om die tempel te renoveren en om die tempel een soort super aanzicht te geven. Eerst werd de tempel zelf gerenoveerd. De eigenlijke tempel, het gebouw, het heilige en het heilige der heiligen. Nauwelijks zichtbaar op de afbeelding. En toen werd er begonnen aan de aanleg van een ongelooflijk uitgestrekte complex met pleinen en muren en trappen en zuilenrijen. 28 voetbalvelden groot, stel je voor. Midden in de stad. Ja, daar komen mensen op af, dat willen ze graag zien. Had ik nog wel een goede reden natuurlijk. Want ieder jaar, als de Joden het Pesach vierden, kwamen daar inderdaad die honderdduizenden mensen in die ene week naar Jeruzalem. Om dat paasfeest, het Pesachfeest, te vieren. Die tempel, dat was ook de trots van de Joodse natie. Wat een gebouw. Al die mensen. En ze moesten inderdaad ook ergens eten, zich baden, ergens slapen. En nog belangrijker, bijna niet voor te stellen, al die mensen die kwamen daar om een offer te brengen. Één voor één langs de priester. Om een duif, een geit, een schaap of een stier te offeren. Duizenden liters bloed stroomden over het tempelplein in die week. Miljoenen drachmen, sestertieren en shekels, de valuta van die tijd, die wisselden van eigenaar. Een enorme operatie. En even is Jeruzalem het middelpunt van de wereld. He, die tempel en de impact en de omvang daarvan, die vullen de stad en de Joden met trots. Wij zijn Gods uitverkoren volk. Jeruzalem is Gods uitverkoren stad. En die tempel, die is daar toch het bewijs van op dit moment. En zo werd dat gevoeld. En zeker op die momenten dat die 28 voetbalvelden en de rest van de stad zwart zag van de mensen. Jezus kwam soms ook in Jeruzalem. En ook in de tempel. En ook hij kende die pleinen en hij had jaar in, jaar uit dat complex zien groeien. Hij had er nog wel wat verstand van bouwprojecten met zijn timmermans oog. En hij had gezien hoe het werk aan die muren langzaam vorm kreeg. En Jezus was opgegroeid in een omgeving van die immense trots over die tempel. Overal om zich heen had hij altijd gehoord, wauw. We zijn misschien niet de baas in eigen land, want dat zijn de Romeinen. En misschien zien we niet altijd zuiver dat God regeert in Israël, maar toch wel als we naar die tempel kijken. En als je die jaarlijkse stromen pelgrims ziet komen en al die offers steeds maar weer, dan moet je toch vol ontzag concluderen dat Jeruzalem de stad van God is. En dat wij zijn volk zijn en dat dit ons land is. Maar Jezus, die had een hele andere houding tegenover die tempel. En Jezus zei, het zou een huis van gebed moeten zijn. Een plek waar God gezocht wordt. Een plek waar we op de knieën gaan, in plaats van dat we ons op de borst kloppen van trots. Een plek waar God regeert, omdat hij zich bewijst. En niet omdat er zoveel mensen zijn, omdat er zoveel dieren gekocht wordt, omdat er zoveel verhandeld wordt. Jezus keek daar dwars doorheen. Een rovershol is het, zei Jezus. En hij profeteerde, geen steen zal op de andere blijven staan. Nog in deze generatie, zei Jezus, wordt die tempel verwoest. En Jezus kreeg gelijk. Hij keek met Gods ogen naar de tempel en hij zag een hoop waar hij niet blij van werd. Handje klap. Corruptie. Hoge priesters, families met veel macht en diepe zakken. Jezus kreeg gelijk. 40 jaar nadat Jezus is gekruisigd en uit de dood is opgestaan, is die tempel verwoest door de Romeinse generaal Titus, latere keizer Titus. En in Jeruzalem is die enorme tempelberg vandaag, ja, min of meer kaal gebeuren met een moskee erop. En in Rome, mag je de volgende wel even laten zien, daar staat vandaag nog steeds de triomfboog voor generaal Titus en zijn legers. En daarop kunnen we zien hoe de Romeinse legers, zeg maar, in triomf Rome inmarcheren met de tempelschatten op hun schouders. Je ziet heel duidelijk die zevenarmige, de menorah, zeg maar, de kandelaar, buitgemaakt op Gods huis. Jezus kreeg gelijk. Maar hoe gelijk Jezus ook had, op het moment dat hij die uitspraken deed, liepen de mensen er niet warm voor. Op het moment dat Jezus die uitspraken deed, ja, gold het min of meer als heiligschennis. Een belediging van de tempel is een belediging van God. Geen wonder ook dat Jezus uitspraken over de tempel, ja, een hele belangrijke reden zijn ook waarom ze hem uiteindelijk hebben gegrepen en aan het kruis hebben geslagen. De tempel. Maar denk nou eens even mee met mij. Stel je bent, nadat Jezus is opgestaan en naar de hemel is gegaan, stel je bent een Joodse volgeling van Jezus, een christen. En je woont in Jeruzalem in de jaren na Jezus, nadat Jezus dus naar de hemel is gegaan en voordat die tempel is verwoest. Een periode van 40 jaar ongeveer. Je bent een Jood en je weet niet beter dan ik ben Joods. Ik wil Joods zijn, ik ben altijd Joods geweest. Ik voel me Joods, ik denk Joods. Maar je wordt door je vrienden, familie, landgenoten, stadgenoten toch een beetje scheef aangekeken. Wat is dat voor figuur die gelooft in Jezus? En een van de belangrijkste punten waarop frictie kwam, was juist die tempel. Want ja, de Joodse christenen, die eerste volgelingen van Jezus, die kwamen iedere dag bij elkaar in de tempel. En ze stonden in de gunst bij het hele volk. Maar die mensen wisten natuurlijk wel heel goed wat Jezus had gezegd over die tempel. En ze wisten die tempel, dat is toch uiteindelijk iets van voorbijgaande aard. En het offer van Jezus, zijn kruisdood, dat is toch offer genoeg voor eens en altijd. En iedere dag gaat het maar door in die offers. En die hoge priesters, die families die eigenlijk verantwoordelijk zijn voor de dood van Jezus, die hebben daar nog steeds de macht. En dat geeft toch een bepaalde, ja, een bepaald ongemak, een bepaalde verwijdering ten opzichte van die tempel en ten opzichte van familie, landgenoten, stadgenoten, die jouw enthousiasme voor Jezus niet mee kunnen maken. En op het moment dat dat pijnlijk duidelijk werd, dat was het moment dat ieder jaar de inner van de tempelbelasting voor de deur stond. Tempelbelasting. Ieder jaar opnieuw 2 drachmen, 2 daglonen. Voor de veel vaak redelijk arme christenen is 2 daglonen een behoorlijk bedrag. Het is een dilemma, wat doe je? Als je zegt van nou, ja, ik weet niet, ik betaal liever niet, dan zeg je eigenlijk van ja, ik doe niet meer mee met het Joods zijn. Dat is ongeveer het signaal dat je afgeeft. Maar als je wel betaalt, ja, betaal je dan niet mee aan dat instituut waarvan Jezus zei, rovershol, geen steen zal op de andere blijven staan. Het is een dilemma. En voor dit dilemma en andere dilemma's die met dat Joodse leven te maken hebben, biedt het evangelie van Matthäus vaak uitkomst. En ik wil vanochtend met jullie lezen Matthäus 17 vanaf vers 24. Een verhaal over het geven van die tempelbelasting. Ik mag wel de volgende slide doen. Matthäus 17 vanaf vers 24. Toen Jezus en de discipelen in Kafarnaüm waren aangekomen, kwamen degenen die de tempelbelasting innen bij Petrus. En ze zeiden tegen hem, jouw rabbi betaalt zeker geen tempelbelasting. Jouw rabbi, dat is Jezus. En in het Grieks staat daar didaskalos, dat betekent gewoon leraar. En die Joodse leraar, en dat waren rabbi's, wetsleraar, een bijbelleraar. En die waren eigenlijk vrijgesteld van die tempelbelasting. Dus het is niet zo'n rare vraag, jouw rabbi betaalt zeker geen tempelbelasting. Maar wel een suggestieve vraag, want die tempelbelasting betalen, dat is eigenlijk een erezaak. Dus in principe doe je dat gewoon. En vandaar dat Petrus toch wat geprikkeld reageert. Jawel, zei Petrus. En hij ging naar binnen waar Jezus hem opwachtte met de vraag, wat denk jij, Simon? Van wie innen de koningen van de aarde hun tol en hun belasting? Van hun eigen kinderen of van vreemden? Toen Petrus antwoordde, van vreemden, zei Jezus tegen hem, dan zijn de kinderen toch zeker vrijgesteld. Maar omdat we ze niet voor het hoofd willen stoten, werp je hengel uit in het meer, haal de eerste de beste vis binnen. In de mond van die vis zul je een stater vinden, een muntstuk. En daarmee kun je ze betalen namens mij en jezelf. Je proeft die aarzeling bij Petrus. Petrus die meteen roept, jawel! Maar terwijl hij naar binnen loopt, begint hij zich al af te vragen van, ja, of ja, hoe zit het eigenlijk? Jezus had ook wel wat gezegd over de tempel zo nu en dan. En voordat hij zijn mond kan opendoen om voorzichtig navraag te doen, is Jezus hem al voor. En biedt Jezus eigenlijk een hele heldere oplossing. Namelijk, we hoeven niet te betalen. Wij zijn kinderen van de koning. Wij zijn vrij van, oh wacht maar even daarmee hoor. Wij zijn vrij van die belastingplicht. Maar aan de andere kant, weet je wel, we doen het gewoon toch. En kijk eens hoe makkelijk dat gaat. Hengeltje uitwerpen, vis, munt. Exact genoeg. En stater is 4 drachmas waard. Dus precies het bedrag voor 2 keer tempelbelasting. Maar wat moet die Joodse volgeling van Jezus, waar ik het zo even over had, hè, zeg 20 jaar later, wat moet die daar nou mee? Want voor hem is die tempelbelasting nog steeds een heel reëel dilemma. Hij wil graag helderheid, moet ik betalen, ja of nee? Wel betalen kan ook bijvoorbeeld betekenen dat hij en zijn gezin een week lang een maaltijd minder te eten hebben. Is hij geholpen met dit verhaal? En de oplossing voor hem, die ligt in de clue van het verhaal. Want dat Petrus die munt opvist, dat betekent iets. Het heeft weer alles te maken met Jezus. Kijk op de tempel en die hele machinerie daarachter. Kijk nog even mee naar Jezus' antwoord op Petrus' vraag. En Jezus zegt eigenlijk, als zelfs de koningen van de aarde, de wereldse heersers, hun eigen familieleden vrijstellen van belasting. Wat zegt dat dan over God de Vader? De hemelse heerser, de koning over alles. God is er niet op uit om zijn volk, zijn kinderen te belasten. God heeft onze centen niet nodig. God is geen schuldeiser, God is geen deurwaarder. God is geen belastingambtenaar. God is in de eerste plaats een liefhebbende vader. En daarom, en dat wil Jezus hier duidelijk maken, daarom deugt die tempelbelasting die zij hier komen halen eigenlijk niet. Jezus veroordeelt niet dat er iets geregeld wordt om laten we zeggen, het draaien van die tempel gaande te houden. Jezus veroordeelt hier dat verplichte karakter af. Zeker met het oog op alle corruptie en handjeklap die daarachter schuil gaat. En als om te bewijzen dat God de Vader niet eist, maar juist geeft, wijst Jezus Petrus op wonderbaarlijke manier waar hij het benodigde geld kan vinden. En zo eindigt een verhaal dat begon met, als het ware twee zelfverklaarde deurwaarders namens God. Dat verhaal eindigt met God die geeft, God die zorgt, God die voorziet. En wij verschillen niet zoveel van die Joodse volgelingen van Jezus. We leven in een andere tijd. Er bestaat nu geen tempel meer. De meeste van ons zijn niet Joods. Maar we staan heel dicht bij die realiteit. Want de vraag die van centraal belang is in dit kleine stukje tekst is deze. Wie zijn de kinderen van de koning? En nogmaals, wij zijn misschien niet Joods, maar ook wij zijn volk van God. De kerk staat op de schouders van Israël. De kerk deelt in de erfenis van Israël. Kinderen van de koning. En Jezus' woorden zijn ook hier en nu van waarde van ons. En ik wil uit die woorden van Jezus hier tegen Petrus wil ik vanochtend 3 lessen trekken. En de eerste les is, en nou mag u erop, wij zijn kinderen van de koning. Wij zijn erfgenamen van God. God heeft ons op het oog. God heeft jou op het oog. Hij heeft ons als zijn kinderen aangenomen. Hij heeft jou in zijn testament gezet. We zijn bevoorrecht. We zijn beschermd. Net zoals die 3 prinsesjes daar. Stel je voor, gewoon 3 normale meisjes. Maar er zit ook een heel systeem omheen van beveiliging, bescherming. Zorgen dat die meisjes niks overkomt. Tegelijk gaan die kinderen gewoon door het leven, worden ze op een gegeven moment op een fiets gezet, waar ze weer van afvallen en halen ze hun knieën open en krijgen ze onvoldoendes op school en weet ik wat. Maar toch, je voelt aan als je ze ziet en je weet, die kinderen zijn heel veilig, heel beschermd. En zo kijkt God ook naar ons. Het is het gevoel dat David ook beschrijft in Psalm 23. Aan het eind van die psalm schrijft David, voor mijn ogen dekt u de tafel, zodat ook mijn belagers het zien. Met olie zalft u mijn hoofd, mijn beker is tot de rand gevuld. Ja, uw goedheid en liefde blijven mij volgen, alle dagen van mijn leven. En zo mag ik telkens weer verblijven in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. En David schreef dat niet in zijn paleis, op zijn gouden troon, met zijn gouden vulpen. David schreef het op de vlucht, in een tochtige, koude grot, met een paar honderd hongerige mannen om zich heen. Zelfs al gaat mijn weg door een donker dal, u bent mijn goede herder. Uw hand leidt mij. Mijn beker is gevuld. De tafel is gedekt voor mij. We kennen allemaal die donkere dalen. We zitten allemaal wel eens in die koude, tochtige grot. Wat is jouw donkere dal? Wat is jouw grot? Kun je over die omstandigheden heen kijken? En kun je echt zeggen en bidden, al ga ik door dat donkere dal. Uw hand leidt mij. Ik weet dat Jezus met me meeloopt. Dat is de belofte. God ziet je wel degelijk. God is er wel degelijk bij. En God dekt die tafel voor je. Hij vult je beker tot de rand. Hij geeft je rust en vrede. En de tweede les is deze. God is geen schuldeiser. God is er niet op uit om ons ergens voor te laten betalen. En zo staan wij vaak wel in het leven. Wij willen graag onze tempelbelasting betalen. Zodat we een fijn gevoel krijgen en het idee hebben dat we er goed op staan bij God. Onze zelf opgelegde tempelbelasting is dan goed doen. Aan de religieuze norm voldoen. Zondag gaan we naar de kerk. Goed gedaan. We houden stille tijd. Goed gedaan. We bidden voor het eten. Goed gedaan. Een stukje Bijbel lezen. Goed gedaan. Geen seks voor het huwelijk. Goed gedaan. Geen echtscheiding. Goed gedaan. Geen homo zijn. Goed gedaan. En vul zelf maar in wat er nog meer op die lijst staat. En we hebben allemaal zo'n lijst. Het is een belasting die we zelf bedenken. Die we zelf innen. En zolang we blijven betalen, denken we dat we in een goed blaadje staan bij God. Maar zo wil God het niet. Het is niet zo dat je eerst moet betalen om bij God te kunnen komen. Je bent zijn kind. Een koningskind. En we hebben vrij toegang. We hoeven God alleen maar te geven wat Hij op ons hart legt. En dan nog niet om zijn gunst te kopen. Ik vind het zelf iedere keer een strijd om dat te beseffen, om dat mee te maken. Om te erkennen dat ik inderdaad niks mee kan brengen. Dat ik Gods gunst niet af kan kopen. Dat ik hoe dan ook al bij Hem in de gunst sta. Het is een groot verschil om te weten wat God voor je gedaan heeft en om daadwerkelijk te vertrouwen op Hem. En ik kom veel mensen tegen die heel goed weten wat God voor ze gedaan heeft, maar die het niet lukt om op Hem te vertrouwen. Soms ben ik daar zelf ook een van. Soms zit ik zelf ook weer mijn lijstje af te werken. Goed gedaan. En zo'n lijst is gewoon gevaarlijk. Want wat gebeurt er met je als het je niet lukt om alles af te vinken? Wat gebeurt er in je hart wanneer je begint te geloven dat God, dat jij het God niet voldoende naar de zin maakt? God verandert niet. God verandert niet hoor. En de manier waarop God naar jou kijkt verandert niet. Laat die lijstjes varen. God vraagt twee dingen van je. Dat je Hem lief hebt met alles wat in je is. En dat je je naaste lief hebt. En zelfs dat is niet een voorwaarde voor Gods liefde. Het is heel moeilijk te geloven, maar het is echt zo. Derde les. God wil ons geven wat we nodig hebben. Die munt in de vissenbek. Dat is een prachtig beeld van hoe God wil geven. Petrus vindt niet een of andere geldschat in die vis. Hè? Misschien dacht Petrus van nou, nog even verder fileren, nog even schudden, kijken of er nog wat uitkomt. Petrus vindt en staat er 4 drachmes, exact genoeg voor die tempelbelasting, voor hem en Jezus. Zo gaat God met ons mee. Hij geeft ons dagelijks brood. Hij geeft ons wat we daadwerkelijk nodig hebben. En Jezus zegt het zelf ook, maak je geen zorgen om de dag van morgen. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen sores. Jezus ontkent niet dat je in een situatie kunt zitten waarvan je denkt van hoe kom ik hier uit? Jezus weet heel goed dat we grote problemen mee kunnen maken. We horen ook in de gebedsschaal mensen die om een woning verlegen zitten. Mensen die in de schuld zitten. Of je zit in een situatie anderszins waarvan je denkt hoe kom ik eruit? Echtscheiding. Ruzies. Maar God zorgt voor je. God is erbij. En Jezus belooft in ieder geval dit. De Vader, de Koning, zorgt voor jou. En laat de zorg je niet verstikken. Zorg kan echt een beest worden. Een beest dat bestaat voor 90% uit vaste gegevens. En wij doen er 10% inbeelding bij. En dan grijpt dat beestje naar de keel. Zorg. Laat je niet door zorg naar beneden halen. Doe je best met wat je hebt. En vertrouw op God. Hij zal zorgen. Hij is erbij. Hij geeft ons rust. Ontspanning. Shalom. Daarmee wou ik eigenlijk samen met jullie nog één keer terug naar het korte verhaaltje. Even weer Jezus' woorden ophalen en tot je hart laten spreken. Toen Jezus en de discipelen... Ik moet toch even dat slokje water nemen. Toen Jezus en de discipelen in Kafarnaum waren aangekomen, kwamen degenen die de tempelbelasting innen bij Petrus en zeiden tegen hem: jouw rabbi betaalt zeker geen tempelbelasting. Jawel, zei Petrus en hij ging naar binnen waar Jezus hem opwachtte met de vraag: wat denk jij, Simon? Van wie innen de koningen van de aarde hun tol en hun belasting? Van hun eigen kinderen of van vreemden? En toen Petrus antwoordde: van vreemden, zei Jezus tegen hem, dan zijn de kinderen toch zeker vrijgesteld. Maar omdat we hen niet voor het hoofd willen stoten, werp je hengel uit in het meer. Haal de eerste de beste vis binnen. In de mond van die vis zul je een starter vinden. Daarmee kun je ze betalen namens mij en jezelf. De kinderen zijn vrijgesteld. De kinderen van de koning zijn vrij. Werkelijk vrij. Het kan zijn dat je hier vanochtend zit en je weet dat je een kind van de koning bent. Maar je voelt niet die vrijheid. En je voelt wel die verplichting om je lijstje af te werken. Of je hebt het gevoel dat God of andere mensen over je schouder meekijken de hele dag door. Om je te beoordelen. Om in te schatten of je het wel goed doet. Je bent vrij. Jezus heeft je vrijgekocht. Je bent van hem. Je bent veilig bij hem. En je mag ontspannen. Je mag je overgeven. Je hoeft je niet te bewijzen. De muziek mag alvast wel naar voren komen. Het kan ook zijn dat je eigenlijk weet, ik ben nog niet een kind van de koning. En ik wil graag bij Jezus horen. En ik wil graag kind van de koning worden. Ik wil graag die veiligheid. Ik wil die bescherming. Ik wil die relatie met Jezus. En ik weet dat Jezus de koning is. Ik weet dat hij alles heeft gegeven. Hij heeft alles gegeven, ook voor jou. En ik wil nu graag met jullie bidden. Ik wil in het gebed ruimte geven om ook dat je jezelf aan God over kunt geven. En ook als je dat voor het eerst doet, dan zal ik kort vragen of je je hand op wil steken. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, machtige koning. Heer, u bent goed. Heer, u bent liefde. Heer, u zorgt voor ons. Dag in, dag uit. Heer God, we willen u loven en prijzen. Heer, we willen u alle eer geven, Heer, voor die zorg en voor die liefde. En Heer Jezus, we willen u danken, Heer, voor het offer dat u hebt gebracht, eens en voor altijd. Uw naam zij geloofd, Jezus. Heer God, Heer, we komen bij u, Heer, omdat we op u vertrouwen en omdat we op u willen vertrouwen. Heer God, wilt u tot ons hart spreken, Heer, deze ochtend. Heilige Geest, Heer, wilt u komen en wilt u de harten van de mensen aanraken. Ik wil een kort moment van stilte geven, waarin je zelf naar God en naar Jezus kunt komen om te zeggen wat je op je hart hebt. Het kan zijn dat je de relatie met Jezus niet kent. Dat je je nog geen kind van de koning voelt. Dat je nog niet weet van, het is voor mij. Maar ik zeg je vanochtend, Jezus is ook voor jou gestorven. Jezus heeft ook jou op het oog. En als je zegt, ik wil die relatie met Jezus aangaan. Ik wil Jezus uitgestoken hand vastgrijpen. Ik wil naar de koning van alles uitspreken. Dat ik bij hem wil horen. Dan wil ik je vragen, wil je kort je hand opsteken? Als Jezus jou nu aanspreekt. Jouw hart aanraakt. Deze ochtend wil je kort je hand opsteken. Als je zegt, ja dat wil ik ook. Ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien. Ik heb je hand gezien. Nog meer mensen die zeggen, ik wil bij Jezus horen. Ik wil me uitstrekken naar de koning. Mag je kort je hand opsteken? Heb je hand gezien? Ik zal nu samen met jullie bidden. Heer Jezus, dank u wel, Heer, wat u doet in het leven van mensen. Heer, u bent groot, Heer. U zet mensen in beweging, maar u redt mensen, Heer. U redt ons van de dood. En Heer Jezus, wilt u ook zijn met alle mensen die zojuist hun hand hebben opgestoken. Mensen die een keus voor u hebben gemaakt. Wilt u ze naar u toe trekken? Wilt u ze vullen met uw Heilige Geest? En wilt u met ze meegaan, Heer God, alle dagen van hun leven? Ook al gaat hun pad door het donkere dal. U bent erbij. U gaat met ze mee. In Jezus' naam. Amen.